Dames en heren, ik zie dat iedereen inmiddels op zijn plek zit. Dus ik stel voor dat we beginnen met de vergadering van de commissie Middelen. De voorzitter van de raadscommissie Middelen, namelijk ikzelf, roept de leden van de raadscommissie Middelen op tot het houden van een openbare vergadering op deze mooie woensdag 14 februari om 8 uur, staat hier, dat is inmiddels 9 uur geworden, in het raadhuis. De voorlopige agenda die ik voor u heb is als volgt. We gaan allereerst de agenda vaststellen. Daarna hebben we... Wacht, oh, jij hebt het zo gedaan. Sorry, ik zit helemaal verkeerd voor te lezen. Maakt allemaal niet uit. Ik heet u allen welkom, dat had ik al gezegd. Ik heb ook nog afmeldingen. Sorry, ik zit alles door elkaar te doen. Maar ik heb zojuist een raadsvergadering gedaan, dus ik moet even bijkomen. De heer Aates is afgemeld en wordt vervangen door de heer Wilfers van de VVD. De heer Verhagen heeft zich zojuist afgemeld en de heer Niele heeft aangegeven dat hij de vergadering iets eerder verlaat. Dus die excuseren wij om 10 uur. We hebben vanavond 2 insprekers in ons midden. Voor deze commissie inmiddels allicht bekende mevrouw Verwij over de Belvedere en mevrouw Dijkema over afval. En daarnaast heeft u vanavond op de agenda de verschillende scenario's voor de Belvedere, het bijgesteld normenkader 2023 en rapportagegrens ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording, zienswijze op de wijziging gemeenschappelijke regeling. En in deze commissie gaat het over de GBKZ en daarnaast conceptkaders vastgoedbeleid Heemstede 2024. Bent u het hiermee eens? Dan stel ik hierbij de agenda vast en gaan we beginnen met het spreekrecht. Inwoners, aangezien mevrouw Dijkema inspreekt over een onderwerp dat niet op de agenda staat, stel ik voor dat we beginnen met het punt van mevrouw Dijkema en vraag mevrouw Dijkema of zij hier naar voren wil komen voor het inspreken.
Dan doet hij het. Nou, dat is fantastisch. Oké. Okay. Oké. Goedenavond, leden van de commissie Middelen, dames en heren. Graag wil ik u informeren over de situatie bij ons aan de Glipperdreef ter hoogte van de Plus in Heemstede. Naar aanleiding van de onacceptabele gebeurtenissen tijdens Kerstmis en Oud en Nieuwjaar neem ik puntsgewijs de algehele situatie bij het Brengpark bij ons met u door. Het containerpark bestaat uit 7 grote containers en 4 kleine afvalbakjes. Deze hoeveelheid is disproportioneel in verhouding met 2 winkels en 1 horecaonderneming. Allen bevinden zich in een woonwijk. Ter vergelijking, in de Jan van Gooyenstraat staan 5 containers en dat is een winkelstraat met winkels en restaurants. Aan de Blekersvaartweg bij de AH staan 6 containers. Ook dat is een winkelgebied en er wonen geen bewoners in de directe omgeving. Er zijn te vaak bijplaatsingen die qua grootte in de milieustraat horen. Gevolg: verstopte containers en of volle containers. Gevolg: veel zwerfvuil van papier, karton en plastic in de wijde omgeving en ook in onze tuinen. Veel lawaai door het inwerpen van het glas en bij het leeghalen van de containers. Op ons balkon kunnen we elkaar dan nauwelijks verstaan. Het Brengparkje vlak voor onze huis is zo gemakkelijk aan te rijden dat heel veel mensen uit Heemstede en omstreken het weten te vinden. Het lijkt hier zodoende wel een dépendance van de Milieustraat. Zoals het nu is, geeft dit alles overlast en dus veel schade aan onze leefomgeving. Iets anders dat niet onvermeld mag blijven, dat zijn de blauwe straatstenen. Die werden hier kort geleden opeens gelegd. Het geeft aan dat de gemeente zonder enig overleg met ons van plan is de blauwe parkeerzone flink uit te breiden. De stenen zijn er allemaal weer uitgehaald, want er bleek nog geen besluit over te zijn genomen. Nu liggen ze opgestapeld te wachten tot ze opnieuw kunnen worden gelegd. Ook dit gaat veel schade geven aan onze leefomgeving. Ik heb 2 vragen. De eerste over de blauwe stenen. Wat gaat er precies mee gebeuren en wanneer horen wij daarover? De tweede over de containers. Hoe en waarom is het containerparkje zo uitgebreid in de loop van de jaren? Was er inspraak van de bewoners ook over de overlast door geluid en het zwerfvuil? Resumerend: Wij als bewoners hebben ons gedurende jaren moeten aanpassen aan de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, terwijl deze in toenemende mate onze leefomgeving hebben geschaad. Het is tijd voor verandering. Oplossingen die ik aandraag, ga in plaats van uitbreiden van het brengparkje, het parkje kleiner maken. Zet de twee glascontainers weer aan de overkant van de weg. Daar stond vroeger ook één, zo hoorde ik. De twee perspapier-kartoncontainers, één persplastic container en één textielcontainer in eerste instantie hier houden. En hopelijk, je weet maar nooit, op den duur ook richting de overkant of een andere locatie. De twee groene kleine afvalbakjes komen te vervallen, want bij de plus, de snackbar en de bushalte staat ook een afvalbakje. De trottoirband voor de containers geel schilderen, want dat geeft aan dat er een parkeerverbod is. Er zal vaker moeten worden geveegd, ook in de zijstraten, desnoods gewoon met een bezem. Een alternatief voor het brengpark zou de open plek bij de parkeerplekken van de speeltuin Linnaeus Hof kunnen zijn. Het trottoir is daar breed genoeg voor de containers en er wonen geen mensen direct in de buurt. Ik realiseer me dat het een puzzel is die een hoge moeilijkheidsgraad heeft, maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden deze op te lossen. Samen moet dat toch lukken. Op naar verandering, zou ik zeggen. Na deze oproep mag ik niet achterwege laten dat ik al veelvuldig in gesprek ben geweest met wethouder mevrouw Grummel en haar ambtenaar. Ook zij nemen de situatie zoals die nu bij ons is zeer serieus. Dank u wel.
Dank u wel. Mag u even blijven staan? Kijk ik rond of er vragen zijn voor de inspreker. Meneer Boeder, CDA.
Even op de knop.
Dank u wel voor uw duidelijke betoog en uw duidelijke vragen. En de vragen die u geformuleerd heeft, op welke manier zijn die nieuw ten opzichte van wat u al met de wethouder en ambtenaar heeft besproken? Dus wat voor antwoorden wilt u meer, verwacht u anders dan dat u al heeft gekregen?
Drukken, dat doe ik ook. Het is zo dat de wethouder die heeft inderdaad bij ons laatste gesprek heeft ze suggestie gedaan om containertuintjes te gaan realiseren. Ik heb daar natuurlijk over nagedacht en ik heb mij daar ook een voorstelling van gemaakt. En dan kan ik me voorstellen, en ik zie dat ook als ik het op internet zie, dat het er ontzettend leuk uitziet. Het ziet er echt fantastisch uit. Allemaal vrolijke mensen eromheen. Allemaal fantastische bloemen. Maar ik ben bang dat dat niet de werkelijkheid is. Want kijk, in de zomer zou dat misschien kunnen als dat goed wordt onderhouden. Maar als ik nu kijk naar de omgeving groen die wij daar hebben, dat wordt helemaal niet onderhouden. Dat is eigenlijk een beetje een rommeltje. Van de bewoners, denk ik, moet je ook niet te veel verwachten. Dat zie je bij de spiegels van de bomen. Mensen beginnen daar altijd erg enthousiast mee. Maar na een tijdje is de lol er vanaf. En dan wordt het een beetje een troep, eerlijk gezegd, bij de meesten. De containertuintjes in de zomer, oké, als de gemeente dat zou willen doen. Ik vraag het me af. Maar dan de winter. Dan blijft er niks van over, want planten doen niet veel in de winter. En dan zit je daar met wat sneuwe plantjes aan beide kanten. En dan denk ik dat mensen net zo hard hun spullen daar weer naast zetten. En, dus ik vind het een enig idee, maar ik vraag me af of het in werkelijkheid ook zo werkt. De wethouder had ook gesuggereerd na de bende die we hadden met kerst en oud en nieuw. Hè, u heeft misschien de brieven gelezen. Om er nog een extra plastic ding bij te zetten. Maar wij willen dat juist niet. Wij hebben juist het gevoel dat dit parkje terug moet naar een echt een wijkparkje. En niet naar het park wat het nu is, waar iedereen langs komt rijden, net zo makkelijk. Daarnaast vlak ongeveer in zo'n container gaat staan met zijn auto en al die troep daar gewoon maar inzet, inpropt, enorme grote kartonnen dozen komen eraan. Dat hoort hier niet. Dat hoort bij de Milieustraat. Dus.
Dank u wel. De heer Boeder had nog een vervolgvraag volgens mij. Meneer Boeder.
Ja, voorzitter. Dan speel ik de vragen zoals die door mevrouw zijn geformuleerd direct door aan de wethouder ter beantwoording. Want dan krijgt u andere wethouder andere antwoorden waarschijnlijk dan alleen een tuintje. Althans, dat zullen we horen. En een advies. Het probleem wat u benoemt is zeer bekend. Het burgerberaad gaat bedenken hoe we dit in Heemstede breed gaan oppakken. Dus het advies is dat u deze tekst gewoon vrijblijvend toestuurt aan burgerberaad. Dan kunnen die dat meenemen bij alle andere punten die zij ook in behandeling hebben.
Op knopje drukken. Dat is misschien wel een goed idee, ja. Want ja, er moet wel iets gebeuren in onze beleving.
Dank u wel. Zijn er nog overige vragen aan de inspreker? Mag u plaatsnemen op de publieke tribune en ga ik daarna het woord... Ja, heel goed. Dank u wel. Dank u voor uw bijdrage. En geef ik het woord aan mevrouw Grummel voor de beantwoording van de vragen. Mevrouw Grummel.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, mevrouw Dijkma, voor het inspreken. We hebben elkaar inderdaad al veelvuldig gesproken. En dat zijn altijd, moet ik zeggen, hele prettige gesprekken. Want ondanks dat de klachten behoorlijk zijn, hebben we daar altijd goede gesprekken over. En die, misschien moet ik daar even iets over bij zeggen. We hebben niet alleen in dit kader gekeken naar, oké, kunnen we containertuintjes bijplaatsen. Overigens is dat een pilot die wij graag in het kader van ons uitvoeringsprogramma sowieso willen uitvoeren. Dus alleen is de vraag waar we dat gaan doen en ons lijkt dit een goede plek. Maar dat we daarnaast ook veelvuldig meer landen is gaan kijken op deze plek. En we hebben ook afgesproken dat er een extra onderzoek komt op deze plek. Omdat we het gevoel hebben dat daar wel erg veel dozen vooral in de papiercontainer gaan. Dus dat het de vraag is wie dat daar allemaal doet en of dat bedrijven zijn die erachter zitten. Dus... nog dat even over de acties die we reeds hebben ondernomen. Bijplaatsen, laat ik daar maar even mee beginnen, want er zijn een aantal dingen die hier spelen. Bijplaatsing is natuurlijk een universeel probleem in heel Nederland, in vele gemeentes. Mensen misdragen zich wat dat betreft wel. En het gaat dus om het beïnvloeden van gedrag van mensen. Het blijkt elders in het land dat die containertuintjes wel degelijk werken. En dat mensen daar goed op reageren. En daardoor zien dat het er verzorgd uitziet. En vervolgens ook minder gaan bijplaatsen. Vandaar de gedachte aan die pilot. Ik hoorde een vraag die voor mij nieuw was over die blauwe lijnen. Ik wist wel dat mevrouw eerder heeft genoemd dat zij dacht dat de parkeerplaatsen werden uitgebreid. Ik moest er net even aan checken, want dat is natuurlijk niet mijn dossier. Maar het schijnt te maken te hebben met de uitbreiding van de supermarkt al daar. Ik kan daar nu geen verdere uitspraak over doen, want ik weet niet precies hoe dat zit. Als u dat nog nadere informatie wenst, dan hoor ik het graag. Dan moet dat schriftelijk. De problemen met de glascontainers zouden er nog naar kunnen kijken. Elders hebben we wel systemen in de container waardoor het vallen van het glas minder hard gaat. Dus daar kunnen we nog naar kijken. En voor de rest vraagt mevrouw heel duidelijk, mede namens andere bewoners ook begrijpen, van ja, maakt het parkje kleiner. En dat is wel een ingewikkelder. Want het feit dat er zoveel containers zijn, dat heeft te maken met hoeveelheid afval die daar ook loos of geplaatst of ingegooid wordt. En op basis daarvan wordt gekeken, oké, dan moet er eentje bij. We hebben niet zomaar een andere plek gevonden. Dat lijkt van de buitenkant wel heel makkelijk. Ik hoor ook heel veel op andere plekken mensen zeggen, oh, het kan gewoon daar. Maar aan elke plek hangen natuurlijk voor- en ook nadelen. Dus Dat is een hele ingewikkelde en een hele moeilijke. En ik ondersteun de oproep van meneer Boeder om vooral ook deze inbreng weer mee te nemen. Ook in dat burgerberaad, daar wordt gesproken over het afvalsysteem in Heemstede.
Dank u wel. Ik benoem hierbij dat we hebben geluisterd naar wethouder Grummel. Er is door een technische fout een raadslid onder haar naam gezet. Maar het ging hier om wethouder Grummel die de antwoorden heeft gegeven. Kan ik hiermee... meneer Boeder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, ondanks alle plezierige gesprekken die de wethouder heeft gehad met de inspreker, staat ze hier wel met een noodkreet. Een inwoner komt niet zo snel inspreken, dan is er gewoon echt wat aan de hand. En gelet op de tijd is die er nu niet om hier op door te gaan. Maar ik nodig mevrouw Dijkema uit om contact op te nemen. En dan kijken we wel op wat voor manier we hier meer aandacht voor kunnen krijgen. Want u staat hier niet voor niets. Dus dan kunnen we daar een vervolg aangeven. Verder dan het antwoord dan wat we nu hebben gekregen.
Ik zie ook nog een hand van mevrouw Postvanzon en van mevrouw Grummel. Ik wil u allemaal meegeven dat de heer Boeder gelijk had over waar het de tijd betreft. Dus we gaan dit onderwerp niet nog heel veel uitgebreider bespreken. Maar mevrouw Postvanzon.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil mevrouw Dijkema bedanken voor het inspreken. Ik ben toevallig vanmiddag om 5:00 nog bij de Plus geweest. En bedacht ook, terwijl ik langs de papiercontainer liep, wat jammer nou, dan heb je zo'n mooie schone supermarkt hier neergezet. En dan heb je zo'n containerpark voor je deur, waar je echt alsmaar slachtoffer van bent. Dus ik voel mee met de oproep, kom er vaker vegen of doe er iets aan. Dank u.
Dank u wel voor die toevoeging. En ik zag nog een hand van wethouder Grummel.
Ja, ik wilde toch nog even reageren naar aanleiding van de opmerking van de heer Boeder. Ik heb mijn opmerking over dat het goede, gezellige gesprekken waren gewoon, gewoon positief bedoeld. En we nemen het uiterst serieus. En daarom gaan we die gesprekken ook aan. Dat wilde ik even toevoegen.
Heel goed. Dank u wel. Kijk ik hiermee de commissie rond of we dit onderwerp voldoende besproken hebben. En wil ik graag over naar onze tweede inspreker van mevrouw van vanavond. Dat is mevrouw Verwij over de Belvedere. Mevrouw Verwij.
Voorzitter, ik heb overigens wel besloten, als u me nog een keer wil horen, dan moet u me gaan betalen hoor. Want... Goed, geachte commissieleden, goedenavond. Ik spreek vanavond in voor de schenkers van de nieuwe Belvedere en voor iedereen die dit project een warm hart toedraagt. Het is nooit de bedoeling geweest van de schenkers dat gemeenschapsgeld zou worden besteed aan de bouw van de nieuwe Belvedere. Er is mede daarom voor het bepalen van de hoogte van de schenking vooraf een kostenraming gemaakt met bijpassende tekening, zodat de schenking de kosten zou kunnen dekken, waarna de schenkers het aanvankelijke bedrag van de schenking meer dan verdubbeld hebben, omdat het hun geschenk was aan de inwoners van Heemstede en de gemeente. Het is ook daarom dat ik in december 2022, zoals ik u in mijn vorige betoog heb gemeld, tijdens een gesprek met de wethouder en twee projectleden heb aangeboden om de toen nog benodigde 130.000 euro aan fondsen te helpen genereren. Na een week en het maken van een 3-maanden plan heb ik de gemeente gebeld of mijn hulp nog op prijs werd gesteld. Die was niet nodig, men wilde het liever zelf oplossen. Op zich een prijzenswaardige instelling, maar niet als de oplossing daaruit bestaat dat er een beslissing genomen zal gaan worden om de schenking terug te geven. Scenario 4 is een uitstekend voorstel van de wethouder om recht te doen aan de schenking en daar ben ik van ten volle van overtuigd. De Belvedere had er in 2021 al kunnen staan als niet gekozen was voor de meest risicovolle wijze van naleving van de schenkingsovereenkomst. En ook vorig jaar om deze tijd had al met de bouw kunnen worden begonnen als destijds op mijn aanbod was ingegaan. Als je ervoor kiest om zo'n aanbod af te slaan, dan valt het moeilijk te beargumenteren dat je de schenking wilt teruggeven omdat er niet voldoende financiën zijn. Tijdens de commissievergaderingen met betrekking tot het voorgestelde projectplan en het bestemmingsplan is ruim aan bod gekomen hoe risicovol de voorgestelde en gekozen wijze van naleving van de schenkingsovereenkomst was. Desalniettemin heeft de gemeenteraad het projectplan geaccordeerd, omdat vanuit het college herhaaldelijk de belofte werd gedaan dat de bouw van de Belvedere alleen uit de schenking betaald zou worden. Nu blijkt dat het gekozen traject van naleving van de schenkingsovereenkomst dermate lang is geworden, dat door de gestegen bouwkosten de schenking de kosten van het ontwerp de wandeling niet meer kan dekken, wordt onder andere voorgesteld om de schenking dan maar gewoon terug te geven. Ik wil u er graag aan herinneren dat de situatie waarin wij ons bevinden een gevolg is van alle keuzes die buiten de schenkers om door de gemeente zijn gemaakt, zoals de keuze van naleving van de schenkingsovereenkomst op deze wijze, het negatief beïnvloeden van de duur van het bouwtraject door eerst een ontwerpwedstrijd van een jaar te organiseren en bijna 2 jaar te discussiëren over het wel of niet teruggeven van de schenking en natuurlijk de keuze voor afwijzing van een aanbod om de benodigde fondsen te genereren. Er is eind 2018 bewust voor gekozen om de schenker voor het tekenen van de schenkingsakte niet te informeren omtrent de keuze van naleving van de schenkingsovereenkomst die de gemeente voor ogen had. De schenker is destijds voorgehouden dat zo spoedig mogelijk na de ondertekening van de schenkingsakte met de bouwwerkzaamheden zou worden begonnen, de bij de schenkingsakte bijgesloten tekening als uitgangspunt zou dienen en dat deze na ondertekening door een architect in samenspraak zou worden uitgewerkt. Dat was de snelste en ongetwijfeld kostendekkende wijze van naleving van de schenkingsovereenkomst geweest, omdat deze gebaseerd was op een passende kostenraming. Dat voor een andere wijze van naleving is gekozen, valt de schenkers niet te verwijten. Nu helaas de door de gemeente gekozen wijze voor naleving van de schenkingsovereenkomst niet financieel dekkend blijkt te zijn, ligt voor dat de schenking dan maar gewoon moet worden teruggegeven, omdat de schenkers niet genoeg geld hebben geschonken om de risicovolle en ambitieuze plannen van de gemeente te realiseren, die pas duidelijk werden na de ondertekening van de schenkingsakte. Dat had natuurlijk ook gewoon even overlegd kunnen worden ten tijde van de ondertekening van de schenkingsakte. En als ik het allemaal goed begrijp, betekent dit alles dat u het allemaal prima vindt dat bij de schenking van 500.000 de schenkers zijn misleid en dat nu het risicovolle en ambitieuze plan van uitvoering dat is verzonnen niet helemaal zo uitgewerkt heeft als gehoopt, het voor u geen probleem is om de schenkers daarvoor verantwoordelijk te stellen. Ik maak mij daarom grote zorgen dat dat is wat hier in Heemstede het nieuwe besturen wordt genoemd. Dat geen verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes hoeft te worden genomen en dat de consequenties van het eigen handelen worden neergelegd bij hen die dat het minste toekomt, het recht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur negerend. Alle inwoners van Heemstede zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan haar gemaakte afspraken probeert te houden en de verantwoordelijkheid voor de eigen gemaakte keuzes en de consequenties daarvan niet uit de weg gaat. Als u vindt dat dit alles alleen maar over geld gaat, dan is het vrij eenvoudig om de schenkingsovereenkomst alsnog na te leven en kostendekkend een uitkijktoren te bouwen zonder gebruik te maken van gemeenschapsgeld. Daarvoor zal dan wel het huidige en het te dure ontwerp moeten worden losgelaten. Dat is zeer teleurstellend voor de architect, maar dat is het ook als de schenking wordt teruggegeven. En u kunt de architect altijd alsnog vragen een goedkoper en kostendekkend plan te ontwerpen. De nieuwe Belvedere staat nog steeds en juist nu, vandaag, voor zoveel meer dan alleen maar een torentje in het bos. De vraag is hoe nu verder. Genoeg om over na te denken, lijkt mij. Helaas kunnen we de vergissingen die gemaakt zijn bij dit jarenlange project niet terugdraaien. Maar we kunnen wel eendrachtig een begin maken om dit project tot een goed einde te brengen. De schenkers hebben altijd het vertrouwen gehad dat de gemeente haar afspraken na zou komen. Ik spreek graag de hoop en de verwachting uit dat dat vertrouwen gerechtvaardigd is. En dank u voor de geboden spreektijd.
Dank u wel, mevrouw Verwij. Mag u nog even blijven staan om te kijken? Ja, ik zie een vraag van de heer Nielen, D66.
Nee hoor, na dit betoog is er geen vraag meer, want ik wil u complimenteren met wederom een uitermate doorwrocht en overtuigend verhaal zoals u het eerder heeft gehouden. En we gaan hier straks inhoudelijk over beraadslagen en uw bijdrage is hier wederom zeer gewaardeerd. Dank u wel.
Dank u wel.
Zijn er verder nog commissieleden met vragen voor mevrouw Verwij? Nee, mag u plaatsnemen op de publieke tribune en sluiten we hiermee ook agenda punt 2 en gaan we over naar de behandeling van agenda punt 3, de daadwerkelijke scenario's Belvedere, waar mevrouw Verwij zo mooi op heeft voorgesorteerd. U heeft eerder vier scenario's, het college heeft eerder vier scenario's opgesteld voor de toekomst van de Belvedere en deze heeft u in september besproken. Nadat duidelijk is geworden dat er geen belastingplicht is, is scenario 1 aangepast. Het college vraagt de commissie middelen daarom opnieuw haar zienswijze te geven over de voorliggende vier scenario's, waarbij ik u wil meegeven dat we een groot deel van deze discussie en de voorliggende scenario's dus al hebben besproken en dat ik graag zou willen voorkomen dat we die opnieuw gaan herhalen. Dus laten we het vooral over de nieuwe punten hebben. Wie kan ik het woord geven voor de eerste termijn? Ik zie helemaal niemand. Oh, nou, toch wel twee handen. Meneer Verrips, GroenLinks.
Ik had nog een kleine technische vraag en het gaat over het onderhoud van de Belvedere. Daarvoor staat 1000 euro per jaar geraamd. Valt daar ook groot onderhoud onder?
Dank u wel. En meneer Niele, D66.
Ja, het is even een verlengde van de technische vraag die ik eerder heb gesteld. En ook aanhakend op wat de inspreker net zei. De inspreker sprak steeds over een schenkingsovereenkomst. En een overeenkomst is een wederzijdse verplichting. Eén om de schenking te doen en de ander om vervolgens iets met die schenking te gaan doen. In het technisch antwoord, of het antwoord op de technische vraag van de wethouder, wat we net voor de vergadering binnenkregen, wordt aangegeven dat er geen juridisch advies is gevraagd, anders dan dat bij de notaris is gevraagd. Wat die ervan vindt, nou dat is net zoiets als bij de tandarts vragen wat die van je buikpijn vindt. Dat vraag je doorgaans bij je huisarts. Maar hier is denk ik wel van belang dat verbintenis rechtelijk de juiste keuzes of het juiste beeld hebben. En ik wil de wethouder hier wel naar vragen om nog even te reflecteren op wat zij zelf noemt. Wij hebben geen wettelijke verplichting uit hoofden van de schenkingsovereenkomst. En ik denk niet dat ze daar bedoelt een wettelijke verplichting. Ze zal hooguit bedoelen een contractuele verplichting. En het recht zou ook nog kunnen spreken over een natuurlijke verbintenis. Maar ik denk dat het hier over een verbintenis gaat, gewoon uit hoofden van een overeenkomst. Dus niet een wettelijke verplichting. Maar misschien dat u daar nog even op kunt reflecteren of u daar een kennelijke verschrijving heeft in het antwoord wat we vlak voor de vergadering binnen hebben gekregen. Dank u wel.
Dank u wel. Geef ik het woord als ze zover is aan de wethouder, mevrouw Stam.
Ja, dank u wel. Dank u wel aan de inspreker ook voor het betoog wat weer goed ontvangen is. En dank u wel dat u dat wederom blijft doen. De GroenLinks die vraagt het onderhoud, de 1000 euro per jaar, die is ingezet. Het is een kortens stalen constructie waaraan het staal geen onderhoud verwacht wordt. En 1000 euro zal eerder zijn voor de sluitingen en dat soort zaken. Maar niet aan de verdere constructie zelf. En daarom is ook voor dit materiaal gekozen. Dus daaraan wordt vooruitgegaan dat het voorlopig echt voldoende is. Tot in de lengte der dagen kunnen we dat nooit natuurlijk zeggen, maar op een gegeven moment gaat het object echt over naar volledig vastgoed van de gemeente en dan zal het gewoon onderdeel worden van ons onderhoudsarsenaal. Dan vraagt D66, hoe zit het nou? Er is een schenkingsakte ondertekend, dat klopt. We hebben het vanmiddag nogmaals met de notaris overlegd. Er is geen verplichting tot bouwen, op geen enkele manier. Er is wel een schenkingsakte ondertekend. En in die schenkingsakte staat inderdaad een bepaling dat het geld aangewend dient te worden voor de bouw van een Belvedere. Daar hebben we als gemeente geconcludeerd en ook overlegd, als er niet gebouwd wordt, dan zullen we dat geld terug moeten betalen. En op dat moment begon de discussie, wat moet je dan terug gaan betalen? Moet je dat nog terug gaan betalen bijvoorbeeld met een gebrek aan rente, want iemand anders is met dat geld bezig geweest? Dat was een van de eerste zekerheden dat we hadden. Nee, er hoeft geen extra rente over betaald te worden. Daarna is gekeken, moet er nog een belasting over betaald worden, terugbetaald of wat dan ook? Dat is ook in kaart gebracht. Nee, dat hoeft ook niet betaald te worden. Stel, er was een intentieovereenkomst geweest en in de intentieovereenkomst hadden bepalingen gestaan voor de ontbinding, waaruit misschien wel terugbetaalplicht zou kunnen worden of geconstateerd. Dat is ook niet gebeurd. Dus uit geen van de documenten kan op een eerste scan, zo zonder een zwaar juridisch onderzoek, zoals u dat benoemt in uw vraag, geconstateerd worden dat die plicht er is. Er is wel de morele verplichting. En die morele verplichting hebben we ook in de diverse documenten beschreven. Dat met alle processen en alle acties die er in het hele traject geweest zijn, wel de verwachting is gecreëerd. Met name het ondertekenen van ontwerpen. Ook nog met de originele, de schenker zelf. En vanuit die is er wel een verwachting gecreëerd. En waardoor we het ook vaak hebben gehad over behoorlijk bestuur. Maar op een eerste schouw en een toets van de notaris en navraag, er is geen juridische verplichting tot bouw vanuit de documenten die ondertekend zijn. Mocht u dat zwaar juridisch willen testen, dan is dat een andere casuïstiek.
Dank u wel. Zijn er vervolgvragen voor de wethouder? Nee, sluit ik hiermee deze eerste termijn en gaan we over naar de tweede termijn, waarbij u met elkaar in discussie kunt over dit onderwerp en waarbij ik u dus wil vragen uw zienswijze te geven over de verschillende scenario's. Ik zie de hand van de heer Nielen, D66.
Ja, het is goed dat we het hier eerder al over hebben gehad vorig jaar en volgens mij is in ieder geval aan onze kant de mening ook niet gewijzigd. Ik ben blij dat de wethouder zegt dat zij hier een morele verplichting ziet. Ik zie hier ook een contractuele verplichting, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Als uiteindelijk de uitkomst is dat wij straks als raad of als college, maakt mij niet uit wie er bevoegd is, daar kun je overigens ook nog een hele avond over debatteren. Maar als de toren maar gebouwd wordt en dat we daar zo snel mogelijk de besluitvorming nu voor rondbreien. En dat mevrouw Verwij niet nog een keer hoeft te vragen om hier langs te komen, maar er wel uitnodigen om een prominente rol te spelen bij de opening. Daar zou ik voor pleiten dat we dat snel voor elkaar boksen. Dank je wel.
Dank u wel. Nou zijn er drie scenario's waarin de Belvedere wordt gebouwd. Groot, groter, grootst. En ik weet toevallig dat uw voorkeur uitgaat naar scenario 4, maar kunt u dat voor mij officieel nog even bevestigen, zodat ik dat vast kan leggen?
Nou, persoonlijk. Ik vind sober altijd. Ik vind sober jammer. Ik ben meer van uitbundig. Maar ik kan me er zeer wel in vinden als wij uiteindelijk unaniem kunnen kiezen voor dan maar de sobere uitvoering. Dus scenario 4.
Dank u wel. De heer Wilfers, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Lang traject, moeizaam traject. En er is al zoveel over gesproken en over gezegd. En heel terecht dat u zegt, nou, we gaan de discussie niet opnieuw doen. Dat zou je alleen moeten doen als de nieuwe informatie die we ontvangen hebben ons tot een ander inzicht zou doen. Nou, we zijn consequent. We hebben in de vorige ronde gezegd voorkeur voor scenario 4, de sobere uitvoering. En ook als ik dan het verhaal van mevrouw Verwij hoor, dan zeg ik, ja, dat zijn we ook verplicht. Dat te realiseren, ook naar de familie toe. En degene die dit ooit heeft als initiatief heeft gegeven aan de gemeente. We blijven heel kritisch in dit traject, maar het heeft geen zin om daar kritische opmerkingen nu over te maken. Die zijn er al genoeg geplaatst, dus we zeggen nu aan de slag nu.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Post van Zon, HBB.
Dank u wel, voorzitter. Het leuke is dat ik op dit moment het hele beheerplan aan het bestuderen ben. En daar staat in dat al in 1992 werd gesuggereerd dat de Belvedere wel eens zou kunnen worden herbouwd. En dat is inmiddels toch een aantal jaren geleden. We hebben in de vorige vergadering in september hier ook over gesproken. En toen hebben wij uitdrukkelijk gezegd dat wij graag scenario 4 uitgewerkt willen zien. En ik ben ook heel benieuwd wanneer we die feestelijke opening gaan meemaken. Dank u wel.
Die suggestie is bijna net zo oud als ik zelf. Kun je nagaan. Wie is er nog iemand die hier iets aan wil toevoegen? Meneer Fidel Ketta, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Het geld teruggeven is geen optie. Het hele proces heeft al te lang geduurd. We kiezen duidelijk voor scenario 4. Laten we hier lering uittrekken en dit op een fatsoenlijke manier afronden. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boeder, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Voor het CDA is het altijd duidelijk geweest dat de Belvedere een verrijking zou zijn voor een mooi Groenendaals bos en de openbare ruimte. En dat is ook eigenlijk altijd unaniem de visie geweest van de gemeenteraad. En af en toe lijkt dat wel eens ondergesneeuwd te raken en dat het een moetje wordt dat er maar gebouwd moet gaan worden. Maar dat doet geen recht aan de unanieme besluitvorming hier in het raadhuis, dat het altijd een verrijking is, als verrijking is gezien van onze openbare ruimte. En ik denk dat dat ook de afdronk moet zijn van de besluitvorming vanavond. En het CDA is altijd voor het bouwen, voor het realiseren geweest. En ook nu weer consequent voor scenario 4.
Dank u wel. Kijk ik alleen nog even naar de heer Verrips, GroenLinks.
Ja, GroenLinks. Ja, wij hebben er in de fractie ook best wel uitgebreid bij stilgestaan. Voor ons was het wel nieuwe informatie in die zin dat wij de vorige keer toch nou ja, ook wel aan hebben gegeven dat wij nooit per se heel blij waren met de Belvedere, het bebouwen van 70 vierkante meter in het bos en allerlei principiële argumenten. Aan de andere kant zijn we al heel ver in het proces en zijn er allerlei verwachtingen gewekt. Dat enerzijds. En aan de andere kant is het eigenlijk de eerste keer dat de raad de commissie kan bespreken of een Belvedere gewenst is op een heel laat stadium. En dat is jammer, maar dat is zo. Wij zijn als fractie verdeeld en met de minst mogelijke meerderheid kozen wij voor het eerste scenario.
Dank u wel. Kan ik hiermee concluderen dat de commissie vanuit 5 partijen meegeeft een voorkeur te hebben voor scenario 4, waarbij GroenLinks een voorkeur uitspreekt voor scenario 1. Hebben we daarmee dit agendapunt volgens mij voldoende behandeld? En kunnen we over naar agendapunt 4. Dat is het bijgesteld normenkader 2023 en rapportagegrens ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording. Oh, excuus, mevrouw Stam.
Dank u, u gaat er heel snel overheen. Mag ik even een kleine schorsing aanvragen? Ik wil even naar mevrouw Verwij toe. Maar ik wil u namens het college ongelooflijk danken voor deze beraadslaging voor vanavond. En de stap in de richting van het bouwen van de toren. Ik denk dat u daar een moedig en goed besluit mee genomen heeft. Dank u wel.
Hoe lang zou u willen schorsen? 2 minuten. Gaan we doen. Mevrouw Post van Zon, we willen graag weer verder als dat mag. Dank u wel. We hebben even geschorst om te vieren dat er een Belvedere komt. Mevrouw Post van Zon is nog steeds een beetje van de apropos, komt vast goed. Als we verder gaan met dit onderwerp, want ik denk dat we daar iets minder, ja, hoe zeg je dat, vrolijk, nou, niet, nou ja, goed, laat maar. Ik heb hier geen goede woorden voor. Bijgesteld, normenkader 2023, agenda punt 4, rapportagegrens ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf 1 januari 2023 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid bij de jaarrekening. Om de rechtmatigheidsverantwoording goed te kunnen doen, stelt de raad kaders. In het raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld het bijgestelde normenkader 2023 en de rapportagegrens ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen. Deze is ambtshalve gewijzigd dankzij HBB en u heeft nu de juiste versie. De commissie adviseert de raad over het normenkader en de rapportagegrens. Heeft u voor deze eerste termijn vragen aan de wethouder? Nee, gaan we over naar de tweede termijn. Het gaat hier om een A-stuk, dus u kunt bij mij, u kunt met elkaar in discussie en bij mij aangeven of dit wat u betreft een hamer of bespreekpunt is. Mag ik iemand het woord geven voor deze tweede termijn? Meneer Boeder, CDA.
Het CDA zou graag het advies van D66 krijgen op dit agendapunt.
Ik denk dat u daarmee doelt op de expertise van ons lid van de auditcommissie. Ik geef het woord aan de heer Niele van D66.
Ik waardeer het altijd zeer als mijn advies gevraagd wordt. Dat begrijp ik overigens ook. Maar ik denk dat we dit kunnen afhameren in de volgende raad.
D66 meent dat dit een hamerpunt kan zijn. Sluit de rest van de commissie zich daarbij aan? Ik zie iedereen vrolijk knikken. Hebben we het toch nog vrolijk gedaan? Heel goed. Sluiten we daarmee dit agendapunt af met de conclusie dat het bijgestelde normenkader een hamerpunt is voor de volgende raadsvergadering. En gaan we over naar agendapunt 5. De zienswijze op de wijziging gemeenschappelijke regeling IASZ en de GBKZ. Gisteren heeft u in een andere commissie al gediscussieerd over de IASZ. En vandaag gaan we het over de GBKZ hebben. Per 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Doelstelling van de wet is om de raad meer grip te geven op gemeenschappelijke regelingen. Door de wetswijziging moeten de gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Voor de commissie Middelen is de regeling gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid, ook bekend als de GBKZ, van belang. Het college stelt de raad voor geen zienswijze af te geven over de voorgestelde wijzigingen. De commissie adviseert de raad over deze zienswijze. Ik open met een eerste termijn. Zijn er vragen voor de eerste termijn? Nee, ga ik over naar de tweede termijn. Gaat wederom om een A-stuk. Is dit wat u betreft een hamerpunt of een bespreekpunt? Een hamerpunt hoor ik hier unaniem. Hamer ik hiermee agenda punt 5 af en concludeer ik dat dit een hamerpunt is. En gaan we over naar agenda punt 6. Dat is concept kaders vastgoedbeleid Heemstede 2024. Dit is een B-stuk. In het concept wordt een aanscherping van het afwegingskader, de bepalingen binnen het afwegingskader, de methodiek, de klassificatie en het proces van sturen op vastgoed voorgesteld. Met deze herijking wordt ook gekozen dat al het vastgoed dat in een deelportefeuille is geplaatst jaarlijks wordt geëvalueerd. De commissie geeft haar zienswijze over de voorgestelde kaders en doet dat in 2 termijnen. Ik begrijp dat het CDA vooraf vragen heeft gesteld, dus allicht wil die een aftrap doen voor de eerste termijn. Of niet, dat kan ook. Meneer Boeder.
Zeker, voorzitter. Dank u wel voor de gelegenheid. En de vragen die heb ik gesteld om meer duidelijkheid te krijgen wat de consequenties zijn voor het vastgoed bij dit beleid. En de antwoorden zijn daar wat mij betreft nog niet helemaal duidelijk over. En in het voorstel, zoals dat hier voor ligt, stelt het college voor om bij de verkoop van impactvolle objecten de raad om een zienswijze te vragen bij de verkoop. En de criteria om een impactvol object te kunnen vaststellen, dat is niet benoemd. En daarom zijn wij blij dat het nu als een 80% versie wordt voorgelegd, omdat het ons ook de gelegenheid geeft om ja, dat begrip van impactvolle objecten wat nader te kunnen duiden. En om onze positie te versterken, zou ik ook wat randvoorwaarden willen meegeven om vast te stellen of een project impactvol is of niet, zodat wij dat nog voorgelegd krijgen. En dan denk ik aan vier punten om dat vast te stellen. Dan gaat het om objecten ter waarde van meer dan 1 miljoen. Als tweede, als het behoort tot een toekomstige ontwikkellocatie. Als derde criterium voor een impactvolle object is als er sprake is van een cultuurhistorische waarde. En als laatste wanneer er sprake is van een beeldbepalend object in Heemstede. En op die manier denk ik dat we als raad meer kaders meegeven en dat wij ook weten wanneer een impactvol object aan ons wordt voorgelegd. Maar ja, het is natuurlijk ook mogelijk om dat meer criteria voor mee te geven. Maar dit is waar het CDA aan denkt.
Dank u wel. Zag ik wel of niet uw hand? Ja, mevrouw Baksian, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag is een beetje verlengde van het CDA. Want het vorige afwegingskader was geclassificeerd in noodzakelijk en niet noodzakelijk met 4 voorwaarden. En ik lees dat als het niet aan voorwaarden voldeed, was het toch noodzakelijk beschouwd, zeg maar, om in verkoop te doen, dan is het natuurlijk niet effectief. En dat snap ik, dat het aangescherpt moet worden, afwegingskaders. Maar ik zie in het stuk eigenlijk niet zo aangescherpt. Dus wat zijn strategische doelen, wat zijn beleidsdoelen? Het is niet zo aangescherpt, volgens mij. Want ik denk, ik ben benieuwd of het in de praktijk ook precies niet hetzelfde zullen we krijgen. Dat het als het niet voldoet, maar toch gaan we behouden, zeg maar. Of iets aankopen. Dus ik ben benieuwd of ik het, als ik het fout zeg of niet voldoende, dan kunt u natuurlijk corrigeren. Maar dat is dat zijn. Dat is onze zienswijze.
Dank u wel. Zijn er nog andere partijen met vraag voor de wethouder in deze eerste termijn? Meneer Nielen, D66.
Eén pakken doorgeven.
Hij is er. Het monumentaal erfgoed komt in mijn mening wat bekaaid uit deze notitie. En ik zou de wethouder ter overweging willen geven om voor monumentaal erfgoed een hele andere oplossing te onderzoeken. En dat is namelijk het overdragen van, noem zaken als het oude slot, in een stichting. En dan in de voorwaarden van die stichting heel nadrukkelijk op te nemen wat onze intenties zijn met het betreffende object. Om dat voor niet alleen nu, maar ook voor de verre toekomst zeker te stellen. En daarmee wil ik niet impliceren dat de politiek onbetrouwbaar is. Maar een mooi dichtgetimmerd statuut van een stichting die maar één opdracht heeft, namelijk het behoud van een bepaald object. En grenzen aan de exploitatie die je daar nog aan kunt stellen, lijkt mij een hele nastrevenswaardige vorm. En ik denk dat we hier niet zelf het wiel uit moeten vinden, maar ik kan mij zomaar voorstellen dat dit op talloze plaatsen al gebeurt. Kijk naar bijvoorbeeld een stichting Hendrik de Keizer, die heel veel cultureel erfgoed in beheer heeft genomen. Ik kan me heel goed voorstellen dat wij ook ons cultureel erfgoed bijvoorbeeld overdragen aan een stichting Hendrik de Keizer of een zelf op te richten stichting. Maar in ieder geval zou ik daar graag nader onderzoek naar zien. Dankjewel.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Grummel. U heeft niet zozeer vragen gekregen als wel meerdere waardevolle opmerkingen waar u allicht op kunt reflecteren. Mevrouw Grummel is nog even in overleg met de ambtenaar. En ik zie dat ze klaar zijn. Geef ik het woord aan mevrouw Grummel.
Excuus. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, raadsleden, voor de vragen en ook suggesties. Want dat vind ik ook wel heel prettig werken. Dat als je een B-stuk voorlegt voor visie, dat je ook echt ideeën meekrijgt. En kijken of we daar wat mee kunnen. Heel fijn. Wij hebben als college gezegd, wij willen inzetten op een vastgoedportefeuille. Die gaat niet over bezitten van vastgoed om het vastgoed bezitten, maar echt vastgoed bezitten dat een doel dient. Of strategisch, dan wel beleidsmatig. En als het dat niet dient, dan gaan we kijken of we het kunnen verkopen. Doen we dat morgen of overmorgen of doen we dat in hele korte tijd allemaal bij elkaar? Nee, zeker niet. Het is echt een proces van lange adem, lange tijd en ook een proces en, waar we echt, dat we echt met u willen doorlopen. En dat hebben we proberen weer te geven. Want mevrouw Baksjan van de VVD gaf terecht aan dat we jaren geleden al deze discussie met elkaar hebben gehad. Maar dat vervolgens, we hadden een criterialijst, we hadden een beslisboom. En vervolgens leidde dat ertoe dat we vervolgens niet tot de verkoop overgingen. Want alles was eigenlijk noodzakelijk. Wat we hebben geprobeerd is de criteria en de input van destijds wel te verwerken. Maar echt naar een scherper kader te kijken. En maar ook duidelijk naar te kijken, oké, hoe kunnen we dat proces verbeteren? Dus wat wij u voorstellen is dat we die lijst jaarlijks bij u langs laten komen. Niet ter besluitvorming, maar wel weten, oké, waar staat dat nu? En op het moment dat we echt met impactvolle objecten iets willen doen, dat we daarover echt met u van gedachten wisselen. Ik vind het heel mooi dat het CDA ons voor dat laatste ook echt suggesties meegeeft. Ik kan in ieder geval reageren op één van de vier criteria waar u zegt van nou, toekomstige ontwikkellocaties, dat zijn impactvolle locaties, maar die staan al onder het strategische deel. Dus als wij zeggen oké, het is een toekomstige ontwikkellocatie, dan valt die voor ons in het bakje strategisch vastgoed. Dus die zou je in principe niet in die criteria voor de impactvolle objecten mee hoeven te nemen. Wat ik u toe kan zeggen is dat we bij het A-stuk gaan kijken hoe we de omschrijving van de impactvolle objecten kunnen aanscherpen. En hoeverre we daar kunnen voldoen aan de criteria die u heeft gesteld. Ik kan nu niet helemaal overzien of dit is specifiek zijn, maar ik kan me hier wel wat bij voorstellen. Want u zegt een cultuurhistorische waarde, dat lijkt me heel logisch. Want de meeste objecten met een cultuurhistorische waarde zijn voor ons allen, zitten in ons hart, zijn beeldbepalend voor Heemstede. Dus dat is zeker impactvol. Dus ik kan me bij de voorstellen die u doet, zeker wat voorstellen, maar daar moeten we wel even goed over nadenken. Ik kom terug op bij het A-stuk wat we uiteindelijk aan u voorleggen. De VVD vraagt, gaan we toch niet in de praktijk op alles noodzakelijk uitkomen? Nou, dat hopen we dus niet. We hopen hiermee echt een aanscherping te hebben gevonden, maar ook een proces waarbij we veel scherper gaan kijken van oké, is dit echt noodzakelijk om te behouden en zo niet gaan we echt actief over tot verkoop. Is het impactvol, gaan we dat hier aan u voorleggen. Dus we hopen echt wat actiever te kunnen gaan sturen, zodat we uiteindelijk echt komen tot het kernbezit. Dan D66, ook een mooie suggestie. Nou ja, uiteindelijk het verkopen van monumentaal erfgoed aan een stichting. We hebben die optie nog niet bedacht. Wat ik voorstel dat indien het gaat over een monumentaal erfgoed, dat we op dat moment in kaart brengen welke opties, stel dat we dat van plan zouden zijn, aan deze optie. En dat we op dat moment de voor- en de nadelen daarvan voor u op een rijtje zetten. Want we hebben gezegd in dit proces, jaarlijks de lijst bij u langs. En op het moment dat we tot het voornemen hebben, tot actie overgaan, dan komen we bij u op terug en dan kunnen we deze optie mee.
Ik zie dat mevrouw Post van Zon een aanvullende vraag heeft en de heer Nielen. Mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor, dank u wel voor het uitgebreide antwoord, mag ik wel zeggen. Ik hoor over monumentaal en strategisch. Afgelopen maandag heeft de HVHB u een notitie overhandigd over de cultuurhistorische kernwaarden van Heemstede. Ik ben bang dat het de andere wethouder is geweest, uw collega waarschijnlijk. Wordt dat automatisch meegenomen of is dat een ander loket, zodat we nu moeten vragen om dat er vooral bij te betrekken?
Dank u wel. En er was volgens mij een vervolgvraag van de heer Nielen, dacht ik. Of had ik dat verkeerd gezien? Meneer Nielen, D66.
Ja, ik zou het jammer vinden als we uitsluitend op het moment dat we van een pand af willen of zo gaan bedenken of het dan in een stichting ondergebracht moet worden. Ik denk dat de meerwaarde er vooral in zou kunnen zitten als we het over monumenten hebben, dat je niet zelf als gemeente weer expertise moet inkopen en gaat zitten pielen met een mooi gebouw, maar dat je dat proactief onderbrengt bij iemand die niet anders wil dan wat wij namelijk ook willen, het behoud van een dergelijk object. En dan gaat het niet zozeer om verkopen, het gaat gewoon om onderbrengen in een stichting, noem het weggeven. Of in ieder geval tegen een minimale compensatie, maar dan wel ook iemand anders het laten beheren. Voorkomt een hoop discussies en gedoe, maar het voorkomt ook vooral dat wij een beroep moeten doen op kennis die we helemaal zelf niet hebben. En je hebt hier gewoon gespecialiseerde partijen in die het oneindig veel beter kunnen dan wij. Dat is de suggestie die ik heb willen doen. Dus niet als het een keer aan de orde komt. Nee, ik zou het juist proactief nu onderzoeken, juist om het behoud van deze gezichtsbepalende monumentale panden echt gewoon zeker stellen.
Dank u wel. Geef ik het woord aan wethouder Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste de vraag van mevrouw Post van Zon over de lijst van de HVHB. Inderdaad, dat is niet aan mij aangeboden, maar aan mijn collega Eveline Stam. Volgens mij moeten we dat heel duidelijk betrekken op het moment dat we het voornemen heb tot actie over te gaan. Even een wedervraag richting D66. Stelt u zich dan voor dat alle monumentale panden die wij nu bezitten, om daar nu dat onderzoek op uit te voeren? En ik stel u die vraag omdat het me ook wel ingewikkeld lijkt, omdat we bij een aantal van onze monumenten, of in ieder geval één van onze monumentale panden, daar ook een huurder is. Dus ik weet niet hoe logisch dat is voor elke locatie die monumentale waarde heeft. Daarom ben ik zo voorzichtig daar ook in om te zeggen, oh, dat doen we voor alles. En ik zou voorstellen dat. Punt. Tweede vraag was dat.
Dank u wel. Kijk ik naar de heer Nielen voor een reactie.
Ik roep slechts op om het in de overwegingen mee te nemen en nader te onderzoeken. En dat kan dan per pand bekeken worden of dat een doelmatige manier is om het belangrijke doel, namelijk het behoud van dat pand, te faciliteren. En heel stiekem denk ik ook nog dat het een kostefficiënte oplossing is om panden lange termijn te behouden zonder dat wij daar de kosten voor hoeven te dragen. En of een pand nu in gebruik is, ik denk dat dat de discussie eerder makkelijker maakt dan moeilijker.
Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren, mevrouw Grummel? Mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Dat laatste, dat waag ik wel te betwijfelen, maar ik wil de suggestie, als u dat van ons vraagt, om dat te onderzoeken, zeker onderzoeken. Dat is niet op korte termijn zomaar gedaan, maar ik wil dat zeker wel meenemen.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen voor de wethouder in deze eerste termijn? Nee, sluit ik hier bij de eerste termijn. Ga ik over naar de tweede termijn, waarbij u in elkaar, met elkaar in gesprek kunt en uw laatste zienswijze kunt meegeven. Ik zie geen verdere handen meer. We hebben diverse interessante dingen gehoord die ik dan voor u zal samenvatten. Ik wil namens u aangeven dat u volgens mij redelijk positief gestemd bent over het huidige stuk, maar dat u nog wel degelijk dingen heeft om mee te geven. Zo mag de omschrijving van de impactvolle objecten verder worden uitgewerkt of aangescherpt. Dat is een toezegging die ook door mevrouw Grummel is gedaan en dus ook terugkomt in het A-stuk wat hier op volgt. En daarnaast heeft mevrouw Grummel toegezegd dat of in ieder geval aangegeven dat wanneer het om monumentale panden gaat, ze eventueel de plussen en minnen voor u op een rijtje kunt zetten op het moment dat u daar een besluit over moet nemen. Dat deed ze naar aanleiding van de opmerking van D66. En volgens mij heb ik daarmee ook uw zienswijze redelijk samengevat wat u mee wil geven aan de wethouder naar aanleiding van dit stuk. Oh, en inderdaad, heel goed punt, dat de lijst van de historische vereniging Heemstede-Bennenbroek wordt betrokken bij het vervolg van het proces. Heel goed, laten we de historische vereniging ook nog even een duimpje geven. Alright, kan ik hiermee volgens mij ook dit agendapunt afsluiten. Voor agendapunt 7, energietransitie, zijn geen vooraf aangemelde punten. En voor agendapunt 8, regionale samenwerking, in eerste instantie ook niet. Maar de wethouder heeft gevraagd of ze er last minute nog iets in mocht fietsen. En ik vond het goed als u het ook goed vindt. Ik zie niemand klagen. Dus ik ga naar wethouder Grummel voor een update op het punt regionale samenwerking.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb gevraagd of ik hier iets in dit kader mocht zeggen. En dat gaat over de OD IJmond. Ik heb vandaag een vergadering gehad van het algemeen bestuur, waarin een kadernota is besproken. Dat wordt ter kennisname aan het algemeen bestuur voorgelegd, waar een behoorlijke verhoging in zit wat betreft de indexatie, maar waarin ook een winstwaarschuwing zit. En die heeft te maken met, laten we zeggen, onlangs een nieuwe directeur aangesteld en die is toch wel flink wat tegengekomen binnen de organisatie. En die ziet toch een aantal processen die echt veel beter zouden moeten. En die daar wel van heeft gezegd, daar komen extra kosten uit. En daarbij komt ook nog eens het landelijke traject waar we al in zitten, waar ik u eerder over heb geïnformeerd. De heer Boede heeft destijds ook gevraagd, ik wil als raadslid er beter bij betrokken worden van hoe die scenario in die toekomst van de OD IJmond eruit ziet. Die twee lijnen van het landelijk onderzoek naar omgevingsdiensten in het algemeen en de robuustheid van die omgevingsdiensten en dus de bevindingen van die nieuwe directeur samen, die maken wel dat er een winstwaarschuwing in ieder geval in die kadernoot is gegeven voor wat wij aan die omgevingsdiensten moeten bijdragen. Daarover ontvangt u als raden allemaal een brief en binnenkort dus ook de kadernota, maar ik vond wel dat ik u daarvan mondeling op de hoogte moet stellen dat er aankomt.
Van mij mag dat. Mevrouw Post van Zon wil daar graag een opmerking over
dank
maken.
Dank u wel, want ik had bij het agendapunt actiepuntenlijst ook inderdaad een opmerking gemaakt. De notitie van de gemeenschappelijke regeling OD IJmond geeft al aan dat het een dure business is. En zij werken eigenlijk alleen maar op verzoek. En als we dan zien wat wij aan middelen geven aan de gemeenschappelijke regeling en dat versus de diensten die wij afnemen, had ik wel de vraag of u dat wat inzichtelijker kunt maken. En dat sluit er misschien heel mooi bij aan. Dank u wel.
Mevrouw Grummel.
Voorzitter, en dank u wel ook voor deze vraag. Want inderdaad, dat sluit heel mooi aan. Dat hele traject wat de OD IJmond nu inzet, zowel van binnenuit als van landelijk opzicht, dat neigt er uiteindelijk ook toe dat we echt gaan kijken naar een herijking van de dienst zelf, maar ook de individuele afspraken die wij als gemeente met die OD IJmond hebben. Er gaan scenario's besproken worden voor de organisatie in het algemeen en welke consequentie dat voor ons heeft. Dus zeker, daar komen wij over te spreken. Eén ding wat ik ben vergeten te zeggen en wel een belangrijke, en dat is ook een beetje een antwoord op de vraag van de heer Boede de vorige keer. Er wordt in maart een avond georganiseerd voor raadsleden. Dat wordt waarschijnlijk per regio gedaan, waarin de directeur van de OD IJmond over deze ontwikkelingen jullie ook bij gaat praten.
En ik neem aan dat daar later nog een uitnodiging richting de raadsleden voor volgt. Zodat ze dit nu mentaal niet hoeven op te slaan om 3:03. Heel goed. Sluit ik daarmee ook het agendapunt regionale samenwerking af. Ga ik over naar de actiepuntenlijst. U heeft op uw actiepuntenlijst actiepunt 23.13 staan. Dat is het bijwerken van de planning van afdoen. Maar aangezien er vrijwel niets op de actiepuntenlijst staat, zou ik willen voorstellen dat we dit actiepunt afdoen, want we kunnen de planning als bijgewerkt beschouwen. Bent u dat met mij eens? Dan sluit ik daarmee actiepunt 23.13 af en daarmee ook dit agendapunt af, want verder gebeurt er niets spannends. En gaan we over naar agendapunt 10, wat verder ter tafel komt, maar daarvoor heeft u ook niets aangemeld. Dus ook daar fietsen we doorheen en kunnen we dan bij agendapunt 11 om 22:04 concluderen dat we deze vergadering voorspoedig hebben afgerond. En wens ik u allen een plezierige avond.